Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met...
Moussa Wegelkara.
En Tony Basjaans.
En vandaag onze gast...
Marcel Hergouden.
Hey Marcel, leuk dat je bent. Marcel, je bent hier al vaker geweest bij ons aan de podcast. Marcel is een specialist Red Hat, op storage, die kant een beetje. En hij stuurde ons weer een berichtje. Hey Barend, ik heb vaak bij jullie een podcast gezeten over Ceph Storage. En we hebben versie 8 nu uit.
Klopt.
En misschien leuk om de laatste nieuwtjes even met de luisteraars te delen. Vooral als je met Ceph Storage of met storage bezig bent, dan kan er misschien iets interessants voor je in zitten. Hoef je niet hele lange papers door te lezen, maar ben je in 20 minuutjes bijgepraat. Nou ja, heel goed. Top idee, dacht ik zelf. Dus. Ja.
Ik denk even head start, Ceph Storage, even heel snel.
Ja, Ceph Storage, dat is een software-defined storage oplossing. Gebaseerd op software installeer je op standaard x86 systemen, maar IBM levert bijvoorbeeld ook Ready Nodes. Dat zijn hardware systemen waar je zo Ceph op kan installeren, out of the box geschikt. En dus je hoeft geen dingen uit te zoeken. Nou, en dan begint dat met minimaal 4 nodes, dus 4 systemen. Daar krijg je je software-defined storage op en dat levert je file, block en object storage. Allemaal uit één platform eigenlijk. Dus één storage platform die multi-protocol services aanbiedt. En eigenlijk vergelijkbaar met S3 storage, wat je in de cloud gebruikt. File storage leveren we ook. En dan is er nog block storage, wat bijvoorbeeld ook met NVMe kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld VMware storage. Nou, dat is eigenlijk wat Ceph een beetje in het kort doet. Je begint klein en vervolgens kan je schalen. Het is allemaal heel modulair. Dat betekent, na die 4 nodes kun je elke keer met een enkele node uitbreiden. En dat kan gaan tot honderden, zo niet duizenden nodes.
En die nodes zijn eigenlijk allemaal compute nodes of is het gewoon storage nodes?
Nou, dat zijn serversystemen met storage daarin. En die interne storage wordt dan gebruikt om het cluster dan te voorzien van totale capaciteit. Werkt allemaal samen met elkaar.
Okay. Dus het is eigenlijk compute node met storage erin.
Klopt, dat is wat het is. Ja.
Internal storage, zoals we dat vroeger zeiden. Ja. Okay. Ja.
En dat combineer je dan tot een groot platform waarbij dat eigenlijk allemaal samenwerkt en waarbij je dat dan kan exposen. Op een manier van multi-protocol. Dus file, block of object, de keuze wat je dan consumeert aan het eind van de dag.
Ja. Oké, en het is niet en, maar het is en. Dus het is niet of je richt hem in voor object storage, maar je richt hem in en je kunt alle drie protocollen gebruiken.
Je kunt altijd alle drie protocollen gebruiken, alleen het is wel goed om te kijken van als je een use case gaat adresseren met Ceph, van wat ga je er dan mee doen? En dan kan je optimaliseren voor een bepaalde workload. Ja. Dus ga je NVMe gebruiken voor block bijvoorbeeld, dan heb je wel een ander soort hardware keuze dan dat je zou zeggen, ik doe een object storage voor long-term archive.
Ja. Dus dat snelle schijven of trage schijven of...
Exact. Maar je kan ook zeggen, ik maak meerdere type nodes in mijn cluster. En daar maak je dan zeg maar verschillende pools van voor verschillende workloads ook. Dat kan ook. Het is eigenlijk allemaal heel modulair en je kunt eigenlijk alle kanten op.
Ja.
Dat kan ook een valkuil zijn soms. Ja,
maar je kunt ook allerlei... Het is niet zo, ik ben begonnen met node A type A met dat model. Dat je dat moet blijven. Je kunt ook gewoon denken, nou... Die zijn niet meer leverbaar. Ik pak andere type nodes en die gooi ik in die pool.
Absoluut. Ja, dat kan je doen. Alleen wij raden wel altijd aan om dezelfde soort diskgroottes te gebruiken. En dat heeft te maken met interne replica's of erasure code wat we gebruiken. Dan willen we natuurlijk wel dat de interne disken een beetje zeg maar dezelfde geometrie hebben. En niet dat je verschillende groottes gaat pakken. Want dan kom je op een gegeven moment mogelijk in de knel. Maar je kunt dus ook hier weer verschillende pools maken, gebaseerd op verschillende disktypes. En daar kun je dan ook nog gaan migreren van data, als je dat zou willen. Dus dat zijn altijd, je hebt eigenlijk alle mogelijkheden aan boord.
Ik had nog wat gehoord over dat Chef ook een open source je karakter heeft. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Chef is een open source storage oplossing eigenlijk. Dus er is ook een community. Chef.com is de website waar je kunt kijken daarvoor. En daar wordt eigenlijk heel veel ontwikkeld, geprobeerd. Dat is de open source community versie. Nou, heeft IBM heeft ook een versie van Ceph. Die is gebaseerd daarop, maar vervolgens wel gehardend. En ook uitgebreid met enterprise services daaromheen. En ook support. En dat is wat IBM Storage Ceph dan doet. In wezen is het dezelfde Ceph als die je in community hebt. Alleen, maar dan met heel veel extra's. En met enterprise support eromheen. Er zijn bepaalde features, die zitten wel in IBM Storage Ceph. Zitten niet in community Ceph. Okay. Dus dat is wel een verschil, ja.
Ja. Oké. Okay. En nu zei, of Bart al in de introductie, we zitten nu op versie 8.0.
Ja, 8.0 op dit moment. Ja.
Dat is het laatste. Wat is er nu het verschil met, komen we van 7.0 of 7.5 of 7.8?
7.1 was de laatste 7.1. Release. Ja. En nu gaan we dus naar een major update, naar versie 8. Ja, er zijn een aantal nieuwe zaken zijn daarin geïntroduceerd. Wat eigenlijk voor ons heel belangrijk is op dit moment, de block storage voor VMware. En dat is exposable block storage met NVMe over TCP. En dan kan dus een VMware host, die kan in principe gebruik maken van Ceph block storage. En daar zijn ook plugins bij en vSphere plugins. Dus je moet het eigenlijk zo zien dat als je een VMware administrator bent en je wilt gebruik maken van Ceph, dan hoef je niet alle details van Ceph te weten. Een mooie analogie is bijvoorbeeld, als je in een auto rijdt, zit een motorblok in. Je hoeft niet te weten hoe dat motorblok in elkaar zit. Je wilt gewoon rijden en van A naar B komen. En daarbij is dat motorblok een middel. En met Ceph is het eigenlijk precies hetzelfde. Want je kunt vanuit vSphere kun je gewoon je volumes beheren, managen en dat soort zaken. Je kunt eigenlijk je Ceph cluster besturen vanuit vSphere met die plugin. Dus het maakt het eigenlijk heel laagdrempelig om te gebruiken. En dan heb je daarnaast de schaalbaarheid. Dus je kunt eigenlijk enorm doorschalen. Nou, dit is iets, dat hebben we geïntroduceerd in versie 7. En nu in versie 8 zie je dat gewoon heel erg uitgebreid wordt. Het wordt veel schaalbaarder. We hebben zogenaamde gateway groups. En die zijn dus nu, daar kun je nu meerdere van hebben. En die kunnen ook meerdere gateways bevatten. Daar doen we load balancing over. Dus je ziet wel, het is echt een enterprise approach wat hier gedaan wordt.
Ja? Gateway groups, is dat een beetje hoe je je storage benadert? Of is dat, even voor de luisteraars?
Nou, Ceph is dus een multiprotocol storage. Er zit een block device in, dat heet RBD, Rados Block Device. En dat block device is normaal gesproken alleen maar voor Linux clients beschikbaar. Ja. Omdat de driver zit in de kernel. Als je nu een non-Linux client hebt, zoals VMware, dan kun je dus niet tegen die native client aan praten.
Ja.
Dus wat je dan nodig hebt, is een gateway die het mogelijk maakt om die block storage te benaderen.
Ja.
En dat is een NVMe over TCP gateway. Nou, daar kun je dus nu meerdere van hebben, verdeeld over groepen. En daarover kan je ook load balancing doen. Dat is trouwens het default gedrag, behavior op dit moment. Dus als je dat installeert, krijg je automatische resilience en rebalancing over die gateways. Hij start met een aantal processen van de workload, verdeelt hij over die gateways. En naarmate het groter wordt, gaat dat proces automatisch plaatsvinden ook.
Dus wat er eigenlijk gebeurd is vanaf 7.0 of 7.1 naar 8.0 toe, is dat eigenlijk de plugin. Want de plugin voor VMware, weet ik nog van de vorige keer, die was er al. Alleen nu werkt die ook nog beter.
Meerdere functionaliteit.
Ja. Want eigenlijk is het voor de VMware-administrator dus zo van, hey, ik heb gewoon mijn vSphere, daar doe ik mijn dingen. Ik maak een nieuw VM'tje aan, maar die heeft extra storage nodig. Dan kan ik vanuit mijn vSphere alles regelen wat ik normaal eigenlijk eerst op mijn storagebox moet doen, dan moet koppelen aan mijn VMware.
Klopt.
En dan pas mijn VM'tje kan aanmaken.
Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is een beetje abstractie eigenlijk. Nou, en wat je ook ziet is dat je dit heel mooi ook kan gebruiken als een replacement, bijvoorbeeld voor vSAN. Nee, want waarom zeg ik dat? Want als je bijvoorbeeld vSAN hebt,
vSAN is dan, zal ik maar zeggen, de lokale disken van je host van
in de ASX nodes.
In de ASX
nodes. En als je dan wil uitbreiden daarmee, stel je hebt extra storage nodig, hè, dan ben je eigenlijk verplicht om ASX nodes af te nemen, ten eerste. En dan, als surplus, komt dan vSAN erbij. Dus dat zijn eigenlijk dubbele licenties. Nou, wat je hier nu kan doen, is dat je eigenlijk die compute laag loskoppelt van je storage laag. Dus je compute laag zijn je ASX nodes en je storage kan dan IBM Storage Ceph zijn, die onafhankelijk schaalbaar is ten opzichte van je ASX compute laag. Dus je hebt hier eigenlijk meer flexibiliteit, maar ook nog eens meer mogelijkheden. Want we hebben het over block storage, maar ik zei net al, IBM Storage Ceph is een multi-protocol oplossing. Dus naast die block storage heb je in één keer ook file storage en object storage, S3, ook beschikbaar voor jouw VM's.
Ja.
Die gebruik maken van die blokonderlaag, zeg maar.
Ja.
Je hebt het net gehad over ESXi-licenties.
Ja.
Ondersteunt Ceph ook andere hypervisors dan VMware?
Op dit moment nog niet. Okay. Want ik weet wel, je bedoelt Hyper-V bijvoorbeeld. Zijn heel veel klanten andere, die gebruiken dat.
Maar Proxmox of...
Nou, Proxmox heeft zelf al een Ceph onderlaag. Dus je zou dit ook perfect... daar kunnen gebruiken, want Proxmox die kent bepaalde limitaties met betrekking tot het aantal nodes. Ook hier geldt weer, als je die storage laag loskoppelt en je pakt een IBM Storage Ceph cluster, heb je weer die schaalbaarheid, die multiprotocol mogelijkheden. Want bijvoorbeeld S3 storage, dat is iets wat niet in Proxmox zit standaard. En dat heb je dan weer wel met IBM Storage Ceph. En ook file storage bijvoorbeeld. Ja. He, want het, wat je heel vaak ziet bij oplossingen die multiprotocol zijn, dan hebben ze vaak maar 2 van de 3. Nooit alle 3. Dus het is altijd of blok en file, of het is file en object. Maar de combinatie van alle 3, dat zie je eigenlijk bijna nergens. Of het wordt gefaciliteerd met een extern stukje software of een externe functionaliteit. Bijvoorbeeld een NFS-server bovenop een block storage. Ik noem maar even een dwarsstraat.
Ja, ja.
Kijk, dat zie je dan. En hier heb je echt alles gewoon native beschikbaar. Wil ik even terug naar jouw vraag over die NVMe. Je zei van de gateway, hoe zit dat dan? Alle software in Ceph, dus in een Ceph-cluster, is allemaal gecontaineriseerd. Schrik nu niet, je hoeft niet een container-expert te zijn. Dit gaat puur over hoe de software intern in Ceph werkt. Het draait op Red Hat Enterprise Linux. Nou, dat heeft ook de mogelijkheid om containers te draaien. Er zit container support in. En daarbovenop draaien wij dus Ceph als applicatie. En Ceph, alles intern in Ceph is allemaal gecontaineriseerd. Nou, dat heeft een heleboel voordelen, omdat je heel snel updates kan doen zonder onderbrekingen. Je kan nieuwe containers uitrollen. Maar ook de functionaliteiten, zoals deze gateways bijvoorbeeld, dat is een containerized functionaliteit. Dus die spinnen we gewoon op, die kunnen we ook schalen. En dat zijn de voordelen die je daarmee eigenlijk hebt.
Ja, dus dat is ook wel positief, want als er dan iets met die container is, dan kun je hem dus redelijk makkelijk herstarten, zonder dat je je complete oplossing moet herstarten.
Precies. Ja.
Ik wilde ook nog even terugkomen op je VSAN vooral.
Ja.
Je ging er eigenlijk best wel snel overheen. Maar er zijn redelijk wat discussies momenteel in de IT-wereld rondom de VMware-licenties, die natuurlijk gigantisch veranderd zijn.
Klopt.
En de VSAN-licentie kan ook een gigantische impact hebben op jouw licentie daarvan. Als VSAN een van je onderdelen is binnen VMware, waardoor jij een hogere licentiestructuur moet aanschaffen van VMware. Ja, kan dat een limitatie zijn? Of kun je dat geld nu mooi gebruiken om een compleet hele wijde of hele brede storage oplossing onder jouw VMware te schroeven?
Ja, en als je kijkt ook naar de Gartners in deze wereld, die zeggen eigenlijk ook van de toekomst is een platform, storage platform. En niet meer een dedicated silo voor iets. Omdat je gewoon, gegeven de workloads van tegenwoordig, behoefte hebt aan dit soort oplossingen.
Ja.
En de schaalbaarheid, de multifunctionaliteit. Maar je loopt soms tegen beperkingen aan. Of je bent niet flexibel genoeg om snel in te kunnen spelen op veranderingen. En dit helpt je daarbij enorm. Ja. Omdat je modulair werkt en je kan heel snel uitbreiden. En je hoeft geen grote voorinvesteringen te doen. Want je kan gewoon starten, wat ik al zei, met zo'n 4-node cluster als basis.
Ja.
En vervolgens kan je naar behoefte uitbreiden met wat je op dat moment nodig hebt. Dus je hoeft niet vooraf al... grote bedragen te reserveren. Want het is gewoon as you go. Dat is eigenlijk het idee.
Klinkt een beetje cloudachtig.
Ze zeggen ook wel eens van Ceph is een beetje de Linux van de storage.
Ja.
Als we teruggaan naar de jaren, begin jaren 2000. Eigenlijk de opkomst van Linux. Ik heb zelf een achtergrond dat ik met Unix systemen gewerkt heb. Hè, met de HP Uxen, met de Sun Solaris. Noem ze maar. Eigenlijk IBM AIX ook natuurlijk. Het was toen helemaal niet denkbaar dat Linux zou staan waar het nu staat. En eigenlijk kom je het overal tegen. In allerlei toepassingen en apparaten, in appliances. Noem maar op, het is gewoon gemeengoed geworden. Ja, je router thuis bijvoorbeeld van je internet. Grote kans dat daar een Linux-kerneltje in draait.
Ja.
En met heel veel apparaten is dat zo. Maar even terug naar die enterprise Unix-systemen. Daar hadden wij toch nooit verwacht. Daar ging je echt niet op een Linux-doos. Nee. Moet je nu kijken. Ja. Kijk eens naar de Oracles bijvoorbeeld. En andere platformen die gewoon op Linux systemen draaien. Nou, wat je nu ziet met die storage, zie je eigenlijk een soortgelijke movement ziet van onze silo's, van onze dedicated grote storage systemen. En die zullen er altijd blijven. Laten we dat ook even voorop stellen. Want bepaalde workloads heb je dat gewoon keihard voor nodig. En bepaalde use cases. Maar wat je hier nu ziet, is dat je heel veel betrouwbaarheid krijgt. Doordat het cluster is heel resilient, schaalbaar. Je kan het helemaal customizen naar jouw behoeften, zeg maar, naar je business behoeften. En je kan het op een makkelijke manier doen. En op een gesupporte manier. Want we hadden het net over open source, maar we hebben het nu hier over IBM Storage Ceph. Let wel, IBM is de eigenaar van IBM Storage Ceph. Alle ontwikkelaars, eigenlijk het hele team wat met Ceph bezig was, engineers, zit allemaal als employee nu in IBM sinds 2023. Dus dat betekent dat wij een heel groot impact hebben en aandeel hebben in de ontwikkeling van Ceph.
Ja.
En dat maakt ook dat we tot een enterprise product kunnen komen. En je ziet nu gewoon de laatste paar versies eigenlijk dat meer en meer gaat worden allemaal, ook de functionaliteit.
Ik heb nog wel een vraag. Je zei dat je in het begin dat je met 4 nodes moet beginnen. Waarom 4 en niet 3? Want
ja, dat heeft te maken met de resilience.
Okay.
He, want 3 nodes zou in principe kunnen. Als je community versie pakt, dan kan je dat doen. Ja. En voor test en demo is dat natuurlijk ook prima. Alleen nu gaat er iets kapot in een van die nodes. Heb je geen 3 nodes meer? Gaat jouw cluster in een degraded state daardoor? En als je 4 nodes hebt, kan je dat ondervangen. Mm. En functionaliteiten kun je spreiden over die nodes. Dus je kunt meer balanceren met je interne activiteiten, maar ook workloads die er draaien. Okay. En daarom zeggen wij, voor een enterprise toepassing, minimaal 4 nodes. En van daaraf kan je met een plus 1, dus dat betekent je kan naar 5, naar 6, naar 7, et cetera, tot honderden, zo niet duizenden nodes kan je groeien. Dus je kan je voorstellen, en als je nodes toevoegt, dan voeg je niet alleen storage capaciteit toe, maar ook memory, CPU en compute power. Dus dat wordt allemaal onderdeel van dat grote cluster. Dus zo moet je dat eigenlijk zien. Het wordt een platform wat je uitbreidt.
Ja, je hebt het net gehad over de schaalbaarheid en het modulair zijn van Ceph. Kan je misschien ook een aantal use cases definiëren waar Ceph echt goed bij past?
Ja, nou, we hebben het al even gehad over blok. Dat is voor ons een belangrijke block storage met NVMe of TCP. Nu voor VMware en in de toekomst ook voor andere workloads beschikbaar. Want dat is natuurlijk een roadmap item. Daarnaast hebben we het file system. Mm-hmm. File system is eigenlijk was tot nu toe niet veel aandacht aan besteed. Want ook hier geldt weer, als je file wilde gebruiken, had je een Linux client. Vanuit de kernel had hij de optie om direct een file device vanuit Ceph te kunnen benaderen als zijnde een disk. En we hebben daar NFS bij gekregen. Mm-hmm. NFS versie 3, NFS versie 4.1 en nu NFS versie 4.2. Mm-hmm. Ja, dan denk je, NFS is NFS, maar daar zit echt heel veel in en heel veel functionaliteit. En dat wordt eigenlijk meer en meer sophisticated. Nou, dan kun je, wat kun je daar nou mee? Daarmee kun je als een niet-Linux client, kun je dus toch je Ceph file system gebruiken. En ook dit kan weer enorm groot worden en schaalbaar worden. Dus dat is een toepassing. In versie 8 voegen wij SMB toe. SMB is Server Message Block.
Ja.
En dat is voor Windows clients om ServerVS te kunnen benaderen. Nou, daar is dan ook weer Active Directory support bij. Support voor ACL's, Access Control Listing. En al dit soort zaken. Snapshots kun je daarmee maken. Integratie met Windows. Let wel, dit is Tech Preview op dit moment. Mm-hmm. Nou, Tech Preview betekent niet production supported nog. We introduceren dit, maar in onze volgende point release, die volgend jaar komt in 2025, daar komt dit general available. Dus dan is dit gewoon wel enterprise supported door IBM. En dan kan je als klant gewoon zeggen, ik gebruik mijn Ceph cluster ook voor Windows file storage op dat moment. En je ziet multiprotocol verhaal, blok, file en object, allemaal vanuit één platform, schaalbaar, modulair. Dus dat is eigenlijk wat dit toevoegt. Nou, die SMB, voor alle duidelijkheid voor mensen die daarmee aan de slag willen, praktisch gezien, dat is op dit moment alleen vanuit de command line configureerbaar. Dus daar moet je wel, zeg maar, echt een beetje technische know-how hebben om dat aan de gang te krijgen. de bedoeling is dat dit straks natuurlijk volledig in de UI komt. Dat het gewoon klik en point wordt. Ja. En dan dat het gewoon volledig... Dus dat is de situatie zoals die nu is. NFS kunnen we volledig vanuit de UI bedienen. En natuurlijk de andere workloads ook. Dus dat is...
Welke leuke andere dingen hebben we nog meer toegevoegd in 8.0?
De Rados Gateway, dat is eigenlijk de component waarbij we S3 storage faciliteren. En S3 is dan vergelijkbaar met S3 zoals je het in public cloud hebt.
Ja.
Zelfde API, zelfde mogelijkheden, ook server-side encryption, integratie met KMS, key management systems en IAM ondersteuning, zodat je verschillende rollen kunt hebben. Wat we kennen van Amazon bijvoorbeeld. Nou, dat zit ook in Ceph. En wat nu nieuw is, is weer verdere compatibiliteit met dat AWS S3 protocol. We hebben nu een aantal extra commands toegevoegd, waarbij je zeg maar de headers kan queryen van objectreplicatie. En waarbij je dan kan zien van wat de status is van je replicatie. Dus waar je staat, hoeveel gerepliceerd is van ene naar andere locatie. Maar ook waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat en hoe ver het is. En dit soort zaken kan je nu allemaal monitoren. En dat is nieuw in Rados. Nou, in de dashboard UI hebben we een flink aantal nieuwe functionaliteiten die het eigenlijk gemakkelijker maken om dat te bedienen. Dus voor een system administrator, storage administrator, zoals ze dat gewend zijn, kunnen ze nu via de UI eigenlijk heel veel zaken regelen. Daar waar je in het verleden natuurlijk vooral op de command line dingen moest doen. Die command line blijft natuurlijk beschikbaar, want vaak willen mensen ook scripten.
Ja.
En dat komt omdat Ceph met API's werkt. Die werkt met API's naar het systeem toe, zodat de command line daarop in kan haken, maar bijvoorbeeld ook de UI. En dan heb je een eenduidige manier van werken. Alleen de ene manier doe je het zeg maar op een grafische wijze, wat makkelijker toegankelijk. En ook dat is in dat dashboard UI zijn ook een aantal nieuwe dingen. We hebben ook een nieuwe webservice daar. En de webservice bedoel ik echt de webserver die de UI faciliteert, die dashboard dus maakt. En dat was voorheen een open source software solution, Cherry Pie webserver was dat. En die is nu vervangen door Nginx. En dat is ook een open source webbrowser. Maar die Nginx die biedt een heleboel extra functionaliteit, zoals reverse proxy. En denk je, ja, heel interessant, wat moet ik daar nou mee? Nou, met die reverse proxy kun je op een veilige manier ook andere services benaderen in je cluster, zodat je met single sign-on vanaf die dashboard UI door kan klikken naar zaken als Prometheus, Grafana, zodat je meer in-depth inzicht kan krijgen. Maar dat soort functionaliteit hadden vaak weer een eigen authenticatie of weer een verdieping verder. En dat kun je met die reverse proxy nu helemaal embedden, zodat het veel efficiënter eigenlijk benaderbaar wordt. Nou, dat is iets wat nieuw is. Ook bijvoorbeeld met object storage wil je graag natuurlijk HTTPS gebruiken, want je wil dat encrypted hebben.
Ja, altijd.
Je wil niet dat er meegekeken wordt. Nou, Ceph die werkt vaak met een HA proxy of een load balancer. En die HA proxy die connecteert naar die Rados gateway of naar meerdere Rados gateways, want ook dat is natuurlijk weer mogelijk om te schalen. Maar wat je dan zag is dat de SSL termination, dus je HTTPS certificaat, kwam dan op die HA proxy. En het laatste stukje in je interne netwerk, ja, dat was bijvoorbeeld een self-signed cert of weet ik veel wat. Maar dat was niet handig. En nu heb je de mogelijkheid om op een Rados Gateway niveau, om daarop te terminaten met je SSL. Dus dan heb je van end-to-end volledige encryptie, zeg maar, naar het endpoint toe. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets wat nu nieuw is. En daar hebben we dan ook weer mogelijkheden in om dat te kunnen tunnelen door die HA-proxy. Je hebt de keuze van wat wil je? Wil je het op HA-proxy level? Wil je het op endpoint level? Je hebt eigenlijk een hele suite aan mogelijkheden erbij gekregen. Hè? Om security-wise dingen te adresseren. Maar ook om te voldoen aan bijvoorbeeld policies waarbij vereist wordt dat je die encryptie gebruikt. Nou, zelfde kader hebben we ook checksumming geïntroduceerd. Dus S3 checksumming. Zodat het is eigenlijk een soort fingerprint op een object, waarbij je kunt garanderen dat die onderweg niet gemodified is of veranderd is of dat er iets gebeurd is.
Ja.
Nou, dat zijn zaken die daarin zitten. Multi-tenancy support, ook belangrijk, hè? Want je kunt dus meerdere klanten hebben op één systeem, maar die wel volledig van elkaar gescheiden zijn op namespace niveau. Dus dat betekent dat zij kunnen niet elkaar zien. Ze hebben geen weet van elkaars data. Ze kunnen daar absoluut niet bij, want ze hebben hun eigen kadertje namespace in Ceph, waarin hun data, dat geldt voor NVMe of TCP, maar ook voor de object storage. En daar kun je de combi maken met IAM functionaliteit. Nou, dat betekent dat je daar eigenlijk een rol per namespace neer kan zetten. Dus dan heeft iedere namespace zijn eigen root user, zo je wilt. En die kan dan weer zaken delegeren, zaken managen binnen die namespace. En dan hoef ik dus niet als system administrator mijn root account beschikbaar te stellen of te delen om daar iets te kunnen doen. Omdat in die namespace heb je je eigen supervisor root gebeuren. Wat alleen geldig is voor die namespace. En je buurman weet daar niks van, want die heeft zijn eigen zaken. En zo voorkom je ook noisy neighbor activiteit, omdat het allemaal zeg maar geïsoleerd is van elkaar. Nou, ja. NVMe object, dat is waar dit dus gebruikt wordt.
Interessant, want als je toch al met vier nodes moet beginnen en je hebt gelijk al lekker wat storage beschikbaar. Als je dan meerdere klanten of meerdere afdelingen, mm-hmm. het ligt er natuurlijk aan hoe je zit.
Ja.
Want dat zou je natuurlijk ook hebben in een groot bedrijf, willen bepaalde dingen niet met elkaar delen. Mm. Kun je dus gewoon twee verschillende stacks voor elkaar opzetten.
Klopt.
Waardoor ze dus allemaal hun eigen spullen kunnen benaderen.
Ja.
Ideaal.
Ja.
Dat is wel een interessante.
Ja, dus dat is een. Nou, en dan hebben we verder nog in de logging hebben het een en ander veranderd. Want binnen Ceph, ik zei het net al, het is een modulaire oplossing. Heel veel modules die daarin draaien. Al dan niet gecontainerseerd. Maar wat je vaak zag, is dat al die jongens ook allemaal hun eigen logje hadden. Dus bijvoorbeeld Rados Gateway, die hield een eigen logging bij.
Ja.
Dat is soms niet handig. Dus wat we nu hebben, de mogelijkheid om die log te kunnen redirecten naar de gecentraliseerde log. Of naar een log server, zodat je dus je logs gecentraliseerd van je hele systeem weer kan geven. Ja. Dus dat is ook iets wat nieuw is in versie 8. Ja, en natuurlijk ondersteuning voor key management services. Wij ondersteunen nu GKLM, dus de IBM Guardium Lifecycle Management oplossing. Volledig gesupport. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor Thales Cyphertrust. Die is nu ook volledig gesupport. Klanten gebruiken dat, willen dat in combinatie met Ceph gebruiken. Nou, nu dus zeg maar volledig gesupporteerd. Integratie met OpenAuth hebben we ook, 2.0. Dus dat betekent dat je ook single sign-on zaken kunt integreren met Ceph.
Okay.
Dus dat is ook wel een belangrijk iets.
Dat is ook wel makkelijk veranderen.
Is het ook mogelijk om multi-factor authentication te doen op Ceph?
Ja, zeker. Ja, en dat is ook met die OAuth support heb je die mogelijkheden aan boord. Ja, zeker mogelijk. Even kijken, wat is verder nog belangrijk met betrekking tot object storage, wil ik graag ook nog met jullie delen. Daar hadden wij een mogelijkheid om data policy-based te kunnen migreren naar bijvoorbeeld een public cloud, maar ook naar een cost cluster of naar een ander IBM storage Ceph cluster, zodat je je productiecluster eigenlijk lean en mean houdt en dat je daar je dagelijkse data hebt, data die minder vaak aangeraakt wordt of die bijvoorbeeld minder frequent gebruikt wordt. Dan zou je kunnen zeggen van die data, die objectdata wil ik migreren als bijvoorbeeld, ik wil het nog wel beschikbaar houden, maar ik migreer het naar een public cloud. Mm-hmm. Dat was een one-way verhaal. We hebben er vorige keer over gesproken met VC7. Ja. Wat we nu hebben is integratie in de UI, maar ook dat wij bijvoorbeeld een header file achterlaten. Dus als data gemigreerd wordt, is er een head file nog aanwezig. Dus voor de gebruiker lijkt het alsof het er nog is. Vraagt die head file op. Op dat moment kunnen we automatisch retrieven van die archive locatie, zij het cloud, zij het een ander cluster elders. Dus het is eigenlijk meer transparant en een nieuwe functionaliteit die ook heel bruikbaar is. Ook.
Ja, waardoor het dus gewoon eigenlijk één grote omgeving lijkt.
Klopt, ja. Je hebt een stukje transparantie daarmee. Ja,
ja. Nou, zeer interessant. Ik moet zeggen, ik ben bijna een beetje overwhelmed.
Ja, het is veel, het is veel. Ja.
Het is veel, vooral omdat ik het gevoel heb dat we nog niet zo lang geleden versie 7.1 volgens mij met elkaar gesproken hebben.
Ja, het is meestal elke 6 maanden zie je dat er een update is, een minor update.
Ja.
En één keer per jaar een major update. En ik wil graag, als ik mag, nog even iets zeggen over die ready notes. Want ook daar gaat een hoop gebeuren.
Okay.
We hadden daar tot nu toe 2 keuzes. Er komt nu een 3de keuze bij. We hadden SATA-disken voor de archive-oplossing object. En NVMe-noden hadden we voor block storage. Nou, wat je nu krijgt is nog een SATA-oplossing erbij. Maar nu met 24 disken. Vooral interessant voor object en replicatie. En in de toekomst, en dan praten we nu over een stukje roadmap, over volgend jaar. Dan staan er nieuwe nodes op de planning. Maar bijvoorbeeld, dit is interessant voor partners, voor business partners. Want dan is er de bedoeling dat er een node gaat komen die intern 4 systemen huisvest. Nou, je voelt hem al aankomen. Je hebt een perfecte starter editie voor IBM Storage Ceph.
Ja.
Met alles in de box. Je weet je cijfers, hè, wat die aan performance doet. Je weet wat die kan, wat die qua capaciteit huisvest en wat die kan leveren. En het is schaalbaar, want je kan gewoon gaan stapelen daarna, omdat het een scale-out oplossing is, net al gezegd. En zo kun je dus een multi protocol platform faciliteren. Nou, dit komt eraan. En tevens support voor QLC drives. Dat quad level cell, waarbij je nog meer performance en bandbreedte hebt. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen gaande. Wat we gaan zien in het komende jaar, 2025. Ja. Qua roadmap. En wat je verder zult zien is verdere extensie op NVMe. Functionaliteit en ook in de integratie met VMware, want dat gaat gewoon door.
Ja.
Zo zijn we volop bezig eigenlijk in India.
Ik denk dat we tegen die tijd Marcel nog een keer moeten...
Ja, ik
hou me de woorden uit de mond. Ik voel me daar weer aankomen.
Ja, je krijgt al heel veel informatie van wat eigenlijk nu alweer nieuw is geworden. Maar net wat je zegt, de roadmap die er ligt, die is ook gewoon zeer interessant.
Ja.
Dus het is zeker een product wat we gewoon goed in de gaten moeten houden. Vooral als je veel meer storage doet, ook als bedrijf veel meer storage doet.
Ja.
Ik wil alsnog altijd, doe ik even het oproepje, heb je echt hier vragen over en wil je meer over weten of wil je een keer een goed gesprek technisch aangaan? Ja. Marcel is beschikbaar. Ik zal zijn LinkedIn informatie er even bij zetten. Benader hem gewoon eventjes en hij zal zeker terug naar je reageren.
Absoluut.
Dat was hem eigenlijk weer. Dus laat je stories draaien of stuur het allemaal naar de cloud. Maar... voor nu trekken de stekker er weer uit. Ja. Tot de volgende.
Dankjewel.
Dankjewel.
Hoi.